Gemeente, het thema voor de preek van waaruit wij Matteüs 28 beluisteren vindt u aan het einde van vers 4 van dat hoofdstuk, waar Gods woord spreekt: en zij werden als doden. Gemeente, wat is het steeds weer een bijzondere boodschap die we mogen horen vanuit het evangelie van de paasmorgen. Wat een bijzondere boodschap mogen die vrouwen daar in de vroege morgen horen uit de mond van deze engel. En mogen ze daarna doorgeven aan de discipelen die nog steeds bang en verdrietig bij elkaar zitten ergens in Jeruzalem. Vreest gij lieden niet? Want ik weet, zegt die engel, ik weet dat u zoekt Jezus, die gekruisigd was. Maar hier zie je niet, want hij is opgestaan. Echt waar, kijk maar hier de plaats waar de Heere gelegen heeft. In het Lucas evangelie horen we die engel het als een vraag stellen. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is opgestaan, Jezus leeft. Die hemelse boodschap die hier de engel mag uitspreken, die klinkt als juichtonen, toch? God de Vader heeft zijn Zoon opgewekt. Christus is opgestaan. De dood is teniet gedaan. Hij heeft overwonnen. Als bewijs, mijn dood was voldoende. Helemaal genoeg. De losprijs tot vergeving van de zonde is volledig betaald. Het is waar. Wat bij het kruis gehoord werd. Het is volbracht. Alles is volbracht. En hier op de eerste dag van de week, de paasdag, wordt dat nog eens extra onderstreept met dit teken. Hij is opgestaan. Jezus leeft. Wanneer we zo de juichtonen, die overwinningsklanken van het evangelie horen uit de mond van deze engel. En wanneer we dat verder horen, als die vrouw het straks ook doorgeeft en later ook Petrus en de Emmausgangers. Wat een schril contrast vormt dan het einde van vers 4 daarmee. En zij werden als doden. Dat is even iets anders, niet waar? Ik kan er tenminste niet zoveel juichtoon in ontdekken. De werkelijkheid van die soldaat is even iets anders. Wat een verschil. De Heer is waarlijk opgestaan. En zij werden als doden. Die zal er maar gestaan hebben. Op wacht. Een gemakkelijkere wacht kun je niet voorstellen. Nota bene op wacht staan bij een graftombe. Nee, als Romeins soldaat hadden ze wel voor hetere vuren gestaan. Het was ook nog eens een grafkamer die verzegeld was, nota bene. Hier kan je immers niets gebeuren. Ach, die Pilatus. Die was veel te bang eigenlijk. Wat hij toegestemd had toen die overpriesters en farizeeërs hierom kwamen vragen. Een verzegeld graf. En ook nog eens een aantal soldaten daarbij, die dag en nacht de wacht moesten houden, enkel en alleen maar omdat die Jezus zoiets gezegd had over opstaan op de derde dag. Nou ja, het was ondertussen de derde dag. Er was nog tot nu toe niets gebeurd. Er was zelfs nog niemand komen kijken nadat diegenen die hem begraven hadden weggegaan waren. Voor een Romeins soldaat was dit een makkie. Rustige wacht in deze tuin. Nog even, dan zouden ze wel teruggeroepen worden door de stadhouder. Het was immers maar een opdracht voor 3 dagen. En dat groepje mannen waar die overpriesters zo bang voor waren geweest, die hadden zich niet eens laten zien, laat staan dat ze een poging hadden gedaan tot diefstal. Nee, nog even en dan konden ze inrukken. Dan moest er weer echt gewerkt gaan worden. Dan zou de rust voorbij zijn. Nog even. Ja. dan is de rust inderdaad voorbij. Want de hemel gaat spreken. En wanneer dat gebeurt, dan is het gedaan met alle menselijke aardse rust. Christus' werk moest doorgaan. De Heere wilde het bekrachtigen dat de prijs van de verlossing volledig voldaan is. En daarom is het nu, op die derde dag en de vroege ochtend, hoog tijd om dit te laten zien en horen. De hemel gaat spreken. Die hemel boven die soldaten gaat open als het ware. En de engel van de Heere die daalt af naar deze aarde in een blinkende verschijning. Een vuurgloed, een bliksemschicht. Zo zien die soldaten het ineens. En het is ineens gedaan met de rust. Ze waren erop gewezen dat ze gevaar konden verwachten. En waar vandaan dat gevaar zou kunnen komen. Een stelletje volgelingen van die gekruisigde man. Als er al gevaar te verwachten was, dan was het dus ergens hier van de wereld vandaan. Maar dat de hemel ook zou kunnen gaan spreken. De vroege morgen van deze derde dag is het de tijd van God om inderdaad zijn stem te laten klinken. Als een bliksemflits verschijnt deze engel. En met dat deze de hemel zo gaat spreken en de overwinning van Christus verkondigd moet gaan worden, begint de aarde ook weer te trillen en te beven. De soldaten krijgen niet met menselijke tegenstanders te maken. Maar met hem die hemel en aarde gemaakt heeft. En daarom ook de macht heeft om de elementen te gebruiken naar zijn wil. Doordat die hemel open gaat. En die engel neerdaalt. En plaats neemt op die steen die hij eerst voor deze ingang van het graf had weggerold. Doordat op deze wijze de hemel gaat spreken, de Heere zijn goddelijke stem laat horen, begint de aarde weer te beven. Weer al. Zo was het immers ook gebeurd op Golgotha, toen Jezus daar zijn leven gaf en de geest overgaf in de handen van zijn Vader. Alleen al die aardbeving geeft een nauwe verbinding aan tussen het sterven en zijn opstanding van Christus. Zoals het op dat moment was dat hij zijn geest overgaf in de handen van zijn Vader en daarmee de laatste adem aan het kruis uitblies. Waardoor de aarde bewogen werd, zodat zelfs de rotsen gespleten werden en graven geopend werden. Zo is het ook bij zijn opstanding. Wanneer Christus opgewekt wordt uit de dood, dan trilt weer de aarde. Als teken van de hemel. Als onderstreping. De dood heeft niet het laatste woord meer. Jezus Christus. Hij heeft het overwonnen. Hij leeft. Als die wachters dit meemaken en deze engel zo blinkend zien verschijnen, worden ze zo bevangen door schrik. Zij worden als doden. Zij vreesden met grote vrezen, zou je kunnen zeggen. Straks zouden die vrouw uit de mond van de engel te horen krijgen, vreest gij lieden niet? Nee, die vrouw hoeven niet beangst te zijn, maar deze soldaten? Zij werden als doden. Terwijl Jezus juist het leven bereid heeft. Hij juist de dood in had willen gaan om het leven te verdienen. Voor een ieder die in hem gelooft, zijn verschijning heeft liefgekregen. En deze soldaten worden als doden. Op zich gemeente is die reactie nog niet zo verkeerd. We zien dat immers in de Bijbel wel meer gebeuren. dat de mensen als doden neervallen wanneer de hemel opengaat. Of wanneer er een hemelse gestalte verschijnt. Denk maar aan de kinderen die geschiedenis ook wel kennen. Natuurlijk ken je die geschiedenis van Saulus op weg naar Damascus. Over een paar maanden na de opstanding van Jezus gaat Saulus op weg naar Damascus. Gaat de hemel open. En hij valt neer. Hij kan niet anders. Of denk maar aan Johannes. Wanneer hij het einde van zijn leven op Patmos verbannen zit. Allebei, al is het op verschillende wijzen, voor allebei gaat de hemel open en gaat de hemel spreken. En als dat gebeurt, van Johannes staat het er letterlijk. En hij viel als dood aan zijn voeten, aan Jezus' voeten. De voeten van de verheerlijkte Christus. Hier bij deze soldaten zien we hetzelfde gebeuren. Ze worden ook als doden. Op zich is dat dus niet zo vreemd in deze omstandigheden. Het zal je maar overkomen. Het zal je maar gebeuren. Alleen nou de uitwerking. Want hoe ga je daar nou mee om? Vraag die we ook aan onszelf moeten stellen. Hoe gaan wij hier nou mee om? Met dit hemelse spreken. Die soldaten. Ja. Wegvluchten. Dat staat er niet. Je ziet dat nogal eens op plaatjes in een kinderbijbel bijvoorbeeld. Maar het staat hier nergens. Een dodelijk verschrikt iemand. Daar kan ik me geen wegrennend persoon bij voorstellen. Wanneer je hier de lijn van het evangelie volgt, is het zelfs mogelijk en meer voor de hand liggend dat die soldaten alles wat hierna met de vrouwen gebeurt, dat ze dat ook gehoord en gezien hebben, voordat ze allemaal in de stad gaan vertellen. En juist in dat vervolg, wanneer zij het in de stad gaan vertellen aan het Sanhedrin, daarin zien we nu juist hoe we er niet mee om moeten gaan. Op die vroege morgen moet er zelfs weer een extra bijzondere vergadering bijeengeroepen worden, want er zijn weer nieuwe problemen. Dachten ze er net van af te zijn, komt het weer in alle hevigheid terug. Wat een bijzondere weg gaat de Heere toch met mensen. Gods liefde blijkt altijd weer extra achter weglopers aan te gaan. Want let er eens op. Nog voordat die vrouwen het grote nieuws van de opstanding van Christus aan de discipelen konden vertellen, komen daar die paar soldaten al in de stad. Eerste mensen in Jeruzalem die van het grote heilsfeit horen zijn nota bene de grootste vijanden van Jezus. Zo is nou de Heer. Straks bij de verschijningen zullen de discipelen het ook als opdracht krijgen. Verkondig het evangelie aan alle mensen, maar begin wel in Jeruzalem. De soldaten doen het hier al. En wat gebeurt er? De portemonnee komt weer tevoorschijn. Weer, ja. Ze hadden Jezus immers ook al met geld te pakken gekregen, Judas. En ook toen werd hun door Judas eigenlijk al het evangelie verkondigd. Toen hij terugkwam om dat geld terug te brengen. Ik heb verraden onschuldig bloed. En hier komen die soldaten iets dergelijks verkondigen. Hier op de derde dag. Juist deze dag met dit feit. Waar hier de soldaten van moeten spreken. Dat bewijst de onschuld van Jezus. En de Heere nodigt naast zijn naaste leerlingen ook deze Joodse leiders uit tot boete en berouw. Die Joodse overheid, die religieuze overheid ook in Jeruzalem, die krijgt bericht, uw angst was terecht. Daarom hadden ze immers aan Pilatus om een wacht gevraagd. Een angst voor het woord van Jezus. Stel nou toch dat het waar zou zijn. Het is waar. En Jezus negeert zijn rechters niet. Nee, hij is opgestaan. Overtuigende bewijs van zijn onschuld is er niet. En toch kwam er maar boete en berouw. Maar nee, er komt iets anders op tafel. Geld. En dit geld stinkt. Zwijggeld. Leugengeld. Zeg maar. Ja, ja. De ene leugen moet met de volgende bedekt worden. Zo gaat dat in het leven van de zonde. Werkt als een sneeuwbaleffect. Want we willen ons gezicht niet verliezen, toch? Zo zitten wij immers ook in elkaar. Stel je voor dat we ons gezicht zouden verliezen. Het is wat om te zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Nee, dan maar liever voortgaan op onze eigen weg. En mocht straks Pilatus uw werkgever moeilijk doen. Want ja, een Romeins soldaat die in slaap valt en tijdens die slaap toch precies heeft gezien dat de discipelen er kwamen om het lichaam van Jezus te stelen. Dat is natuurlijk niet echt geloofwaardig, zeg nou zelf. Voor een slapende wacht stond zelfs de doodstraf. Maar wees dan maar niet bang. Dan komen we nog wel met meer geld over de brug om die stadhouder ook gerust te stellen. En zo komt de leugen in de wereld. En op het moment dat Matthäus zijn evangelie schrijft, blijkt deze leugen nog steeds verspreid te worden onder het deel van het Joodse volk dat Jezus niet wil erkennen als de gekomen Messias. Het is zonde. Dat is het. Uit deze geschiedenis blijkt hoe hardnekkig ongeloof is. Want deze leugen is zo doorzichtig. Die moet je echt willen geloven en anders is het een lachertje. Slapende soldaten die toch kennelijk alles hebben zien gebeuren. Zonder dat ze er iets aan gedaan hebben. Maar wat is geld toch aantrekkelijk om zoiets te gaan verkondigen? Leugengeld. Alles is immers te koop voor geld. Zo wordt er tegenwoordig ook nog steeds gedacht. Toen ook al. Ze hadden zelfs Jezus gekocht voor geld. Verradersgeld. En nou deze wachters omgekocht. En straks Pilatus waarschijnlijk ook nog. Leugengeld. En dat noemen ze nou geestelijke leiders. Omkoperij. En zij werden als doden. Ja, in dat vervolg in Jeruzalem zijn deze woorden zeker ook van toepassing. Dit Sanhedrin. Zij waren het geweest die Jezus hadden overgeleverd in de handen van de heidenen. En zij moeten nu erkennen, het graf is leeg. Hemelse tekenen zijn er zelfs geweest. En hier staan een paar ooggetuigen voor hen. Ondanks die wacht en ondanks die verzegeling zijn de woorden van Jezus van Nazareth uitgekomen. Hij heeft de waarheid verkondigd. Evenals Judas spijt is dit lege graf het bewijs van Jezus onschuld. Zo wordt hier in dit evangelie getuigd van Gods Zoon. Ook al gaat het hier in dit gedeelte om de opstanding, de achtergrond van deze geschiedenis is enkel en alleen het bewijzen dat Jezus onschuldig gestorven is. Dat het een offer was van een onschuldig lam. Zijn sterven, dat staat uiteindelijk centraal. Want dat sterven, dat was genoeg. Dat was alles wat er nodig is tot vergeving van dit soort ongeloof. En deze opstanding is er het bewijs van. Niet meer en ook niet minder. Het is er het bewijs van Hij onschuldig gestorven, opdat onze schuld door Hem weggedragen zou worden. Graf in. De boodschap van Jezus sterven is: deze dood is reddend. Tot verzoening van iedereen. Genoeg. Zelfs voor de grootste zondaar. Zelfs voor zijn overpriester of fariseer. Maar ze gaven liever geld uit. Om dit evangelie maar tot zwijgen te brengen. Dan dat ze zich zouden bekeren, omkeren en leven. Dat is even wat. Diep triest. Zo Pasen vieren. Alles is voor geld te koop, nietwaar? Zijn er hier ook nog die zo denken? Geld speelt geen rol. Nou ja, wanneer we de Bijbel erop nalezen, dan speelt geld vooral een rol als het om de leugen gaat. Maar de waarheid? Straks zou er op een gegeven moment iemand bij Petrus komen in Handelingen 8, die heet ook Simon. Die wilde ook wel graag die genezingsgave van de Heilige Geest hebben. Kopen wel te verstaan. En hij biedt Petrus daar ook geld aan. En wat zegt Petrus dan? Uw geld zij met u ten verderven. De Heilige Geest en zijn gaven zijn niet te koop. Anders gezegd, de leugen mag dan wel te koop zijn voor geld, maar de waarheid niet. Ten verderven. Zij werden als doden. Niet alleen bij dat graf waar de hemel open gaat, zo'n bijzondere wijze, en waar de grond begint te trillen onder hun voeten. Aan het einde van deze geschiedenis geldt het nog meer. Zij werden als doden. Die heerlijke opstanding van Christus, dit onschuldige offerlam, dat wordt doodgezwegen. Het is maar hoe je met het evangelie omgaat. Ook wij dus. Paulus zegt aan het einde van 2 Korinthe 2 het zo, want wij zijn als verkondigers van het evangelie goden een goede reuk van Christus. Deze wel een reuk van de dood ten dode, maar geen een reuk van het leven ten leven. Het is het een of het ander. Dat zien we ook in deze geschiedenis van de opstanding. Die vrouw werd aangezegd, vreest gij lieden niet. Hun heiland was opgestaan, hun zaligmaker. Dat betekende voor hen het leven. Maar die wachters, dat is een ander verhaal. Die soldaten en het hele Sanhedrin daarna werden als doden. Dat was de uitkomst van het ruiken van Christus' volbrachte werk. Zij werden als doden. De waarheid moest doodgezwegen worden. Dit leugengeld is verderfelijk geld. Kijk, gemeente, wie de leugen lief heeft, die leeft in het krachtenveld van de vader van de leugen. De vorst van de duisternis. Een duivelskind. Wie de leugen lief heeft, die leeft langs de waarheid heen. En wat is die waarheid nou? Waar gaat het nu hier nu om aan het einde van het Matthäus-evangelie? Het gaat erom dat de opstanding bewijst dat Judas' eerdere uitroep waar is. Jezus Christus is onschuldig veroordeeld en dat is onze schuld. Daar gaat het om. Niet alleen deze geestelijke leiders hier bij elkaar komen in deze vergadering. Wij evengoed. De belijdenis van Revius, die blijft naklinken in iedere leiders- en paastijd. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, maar ik ben het. Met mijn zonde, mijn liefde voor de leugen, mijn hang naar geld, naar aardse rijkdommen, mijn ongeloof. Mijn gedachte dat het allemaal te mooi klinkt om waar te zijn. Het was mijn verachten van uw genade. Dat ik niet wilde dat een ander voor mij de straf van God zou dragen. Het waren mijn gedachten dat ik toch eigenlijk best wel netjes leef. En dat het eigenlijk best wel meevalt met mijn zonde en schuld in mijn leven. Het waren mijn gedachten dat ik er toch niets aan kon doen. Dat Adam en Eva nou net die verkeerde vrucht hebben gegeten. Als ik het eerste schepsel was geweest, dan was het allemaal wel anders gegaan. En daarmee kruisten wij Jezus. Het waren mijn daden van ongeduld. Mijn levenshouding dat het evangelie, de boodschap van kruis en opstanding er eigenlijk niet toe doen. Het waren mijn aardse lusten, waardoor ik diefstal pleegde, overspel deed, zaken van anderen begeer, noem maar op. Wanneer wij Christus werk ruiken als de reuk van het leven, dan komen we tot deze belijdenis. Als vrucht van het geloof komen we tot schuldbelijdenis. Mijn schuld, Heere, ik heb het u aangedaan. En ik kan die schuld niet afkopen. Maar verleen mij alstublieft uw genade. En denk eraan, de Heere wil dat geven. Maar dan niet voor geld. Paulus schrijft dan verder in 2 Korinthe 2, want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Nee, Christus verzoenend werk is niet te koop. We houden er geen aflaten handel op na, zoals in de middeleeuwen. Ook al zouden sommigen dat heel graag wel willen. Maar, zegt de apostel, als uit oprechtheid. Als uit God. In de tegenwoordigheid van God spreken wij het in Christus. Een plekje in Gods koninkrijk. Daar werkt het even iets anders. Die is niet te koop. Nee. Hij wilde ons kopen. Precies andersom. Niet met geld. Maar met zichzelf. Voor de prijs van zijn bloed. Hij als dat onschuldige lam wilde deze prijs betalen. De hoogste prijs die je maar kunt bedenken. Zijn eigen leven. Dat heeft hij ervoor over gehad. Voor u en voor jou. Dat is nog eens wat. Alles is volbracht. In hem. En dat deelt hij uit. Vanavond weer. Dat is genade. Geloof is daarom geen kwestie van geld. Van kopen. Maar het is een kwestie van ontvangen. Voor niets. Nou, dat willen we allemaal toch zo graag? Ik weet zeker dat de meesten hier, als er een stapel folders door de deur heen komt, reclamefolders, dat u ze door gaat vossen om te kijken of er nog wat in de aanbinding is wat u eigenlijk niet nodig heeft. Maar dan toch, als het in de reclame is, dan willen we het wel hebben. En zeker als het voor niets is. Dan liggen er soms zelfs rijen voor de deur, 's nachts al, voordat de winkel open gaat. En hier? Nu? Daarvoor zijn we hier immers gekomen. Om op te wassen in Gods genade. Nou, aan de Heere ligt het niet. Hij deelt het uit. Eet maar. Drink maar. Want mijn fontein van het heil droogt nooit op. Gode zij dank niet. De Heer heeft het helemaal gedaan. Heeft het helemaal volbracht. Heel het werk waarvoor hij naar deze aarde was gekomen, hij heeft het voltooid. En hij wil niets liever dan dat wij allemaal daaruit leven. Leven voor Gods aangezicht. Niet als levende doden, zoals die soldaat en dat Sanhedrin op dit moment. Maar als levende christenen. Gemeente, het zal toch niet waar wezen dat er straks tegen iemand van ons gezegd zal moeten worden door de Heere. U heeft altijd onder mijn woord gezeten. U heeft het evangelie gehoord van kruis en opstanding. En mijn genade is uitgedeeld, is u aangeboden. Maar u werd meer en meer als een dode. Ik heb wat afgeroepen. En ik heb wat aangeboden, aangeprezen. Maar u werd als die wachters. Liever geld en leugen. Dan vrije genade in Christus Jezus. Dat zal wel zijn. Niemand van ons kan nog zeggen, en dat kon u al niet zeggen, ik heb het nooit geweten. Niet wel geweten, maar niet de weg gegaan. Wanneer u of jij doorgaat zonder de genade van de Heer in je hart mee te dragen, dan sta je er straks alleen voor, met lege handen. En denk erom dat dan de schuld gaat spreken. Zeker weten. Eeuwig zelfs. Maar voorkomen is immers beter dan genezen, zeggen we tegenwoordig in onze maatschappij. Genezen is dan niet meer mogelijk. Dus is het beter dat je deze eeuwige werkelijkheid van de dood hier voorkomt. Niet als een dode langs het evangelie heen gaan, maar te buigen voor deze boodschap van genade. Vreest gij lieden niet, uw Heer en Heiland is niet in de dood te vinden, hij leeft. En daardoor heeft hij voor u en jou dit leven willen bereiden. Niet dat wij straks voor de Heere zouden verschijnen met lege handen. Het alleen maar met onszelf. Nee, maar nu door het geloof zeker te weten. Hij zal daar ook zijn. Hij is daar al. Voor het aangezicht van zijn Vader. En hij zal er straks ook staan. Als lam. Staande als geslacht. En hij zal daar voor mij instaan, schuilend achter zijn bloed en de tekenen die hij daar constant aan zijn Vader laat zien, de tekenen van zijn volbrachte werk, daar mag ik achter schuilen. En daarom is het waar en is het ook mijn persoonlijke belijdenis geworden vanwege zijn verdiende genade. En ik hoop dat u er allemaal mee instemt en dat jij ermee instemt. Mijn zondige ik is gekruisigd met Christus. Ja, in het graf gelegd met Christus. En ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu door het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Deze Zoon, die me zo heeft lief gehad, dat hij zichzelf wilde overgeven. Ook voor mij. Ook voor ons. Toch, gemeente. Zo het geloof belijden. Niet meer als een dode, maar als een levende christen, tot eer en roem van de levende Christus. Ja, dan leer je het nu al, te zingen, lof te zingen. U, levensvorst, zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, de overwinning, nu al. Dan mag ik nu dan ook al uitleven. En, wat een troost, immer meer voor eeuwig. Alle lof en aanbidding zijn voor hem die op de troon zit en het lam. En wat doen dan de engelen in Openbaring? Zij beantwoorden die lofzang met maar één woordje. Zeg het maar met hen mee. De engelen zeggen daarop: Amen. Het is waar en zeker. Amen.